Meent, ik deel u mee dat na de morgendienst tussen de middag dominee Bos bedankt heeft voor het beroep dat op hem uitgebracht werd door de gemeente van Leerdam. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 97ste psalm het eerste vers: God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. 97, het eerste vers. De schriftlezing is uit het boek Prediker. We beginnen te lezen bij het negende vers van hoofdstuk 11. En dan lezen wij daarna ook het hele twaalfde hoofdstuk. Dus Prediker 11 vers 9 tot het einde van hoofdstuk 12. Na de lezing van de schrift zingen we uit Psalm 119. En daarvan het zesde vers, Psalm 119... Het zesde vers: ik heb in mijn hart uw rede weggelegd, en daarna doen we belijdenis van ons geloof.
Bewaar uw jeugd. Verblijd u, o jongeling, en uw jeugd. en laat uw hart zich vermaken in de dagen uw jongelingschap. En wandel in de wegen uw harten en in de aanschouwingen uw ogen. Maar weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. Zo doen dan de toornigheid wijken van uw hart en doe het kwade weg van uw vlees. Want de jeugd en jonkheid is ijdelheid. Vrees God in uw jeugd, Gods vrucht is de hoofdsom van alle geboden. En gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden en de wolken wederkomen na de regen. In de dag wanneer de wachters des huizes zullen beven en de sterke mannen zichzelf zullen krommen. En de maalsters zullen stilstaan omdat zij minder geworden zijn. En die door de vensteren zien verduisterd zullen worden. En de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden. Als er is een nedergeluid der maling. En hij opstaat op de stem van het vogeltje en al de zangeressen nedergebogen zullen worden. Ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen. En dat de verschrikkingen zullen zijn op de weg. En de amandelboom zal bloeien. En dat de springkaan zichzelf een last zal wezen. En dat de lust zal vergaan. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Eer dan het zilveren koord ontketend wordt. En de gulden schaal in stukken gestoten wordt. En de kruik aan de springader gebroken wordt. En het rad aan de bornput in stukken gestoten wordt. En dat de stof wederom tot de aarde keert als het geweest is. En de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Het is al ijdelheid. En voorts, terwijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap en merkte op en onderzocht. Hij stelde vele spreuken in orde. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden en het geschrevene is recht, woorden der waarheid. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meester der verzamelingen, die gegeven zijn van de enige herder. En boven wat dezelfde is, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Van veel boeken te maken is geen einde. En veel lezen is vermoeiing des vleeses. Van alles wat geoord is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden. Maar dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen. Met al wat verborgen is. Het zij goed of het zij kwaad.
Thank you.
Ik geloof in God, den Vader, den almachtige Schepper, des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze uren vinden we in het gelezen schriftgedeelte uit het boek Prediker, hoofdstuk 12, het eerste deel van het eerste vers. Prediker 12, het eerste deel van vers 1. We lezen dat woord dan trouwens ook in de context die we zojuist ook gelezen hebben, beginnend bij vers 9 van hoofdstuk 11. Maar de tekst is: en gedenk aan uw Schepper in de dagen van uw jongelingschap. Wij willen samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. We willen voorbeden doen voor zuster Jeruzalem uit wijk 1, die ernstig ziek is en wier toestand achteruit gaat. Laten wij samen bidden. Heren, we willen samen uw heilig aangezicht zoeken. En nu gij ons in deze middaguren samenbrengt in uw huis, en nu wij weer de gelegenheid ontvangen om samen naar uw goddelijk woord te luisteren, wat is het een zegen en wat moeten we er toch ook altijd weer dankbaar voor zijn, Heere, dat u ons uit uw woord wilt aanspreken en toespreken, en dat u door uw woord ons onderwijzen wilt in de dingen die eeuwige waarde hebben. Wat besteden we veel aandacht aan de dingen die vergankelijk en tijdelijk zijn, en vaak kan het ook niet anders, Heren, want die nemen zo'n belangrijk deel van ons leven en van onze gedachten in. Maar geef dat we toch niet vergeten dat er meer is dan dat tijdelijke, en dat er belangrijker dingen zijn ook dan die vergankelijke zaken. En daar komt u ons in onderwijzen. Dingen die eeuwige waarde hebben, dingen die tot nut zijn voor onze onsterfelijke ziel, omdat ze spreken van de verzoening met God en de vergeving van zonde en het leven dat uit u is en de zaligheid die voor al de uwen wacht. En hoe daar nu deel aan te krijgen, Heren, hoe deelgenoten te worden van dat heil, en dat moet voor ons toch allemaal wel een belangrijke vraag zijn. De dingen waar het om gaat in ons leven, de wezenlijke, de blijvende dingen, dat zijn geen dingen die ons zomaar komen aanwaaien. Daar hebt u in uw woord anders over gesproken. Strijd, zo zegt u dan, om in te gaan door de enge poort. Strijd de goede strijd des geloofs. Heren, dan spreekt u in woorden en dan gebruikt u uitdrukkingen die niet anders kunnen betekenen dan dat we de uiterste krachtsinspanning ons moeten getroosten om deelgenoot te worden van dat heil. En inderdaad, zo zegt u het, bid, klopt, zoekt. Inderdaad, Heren, onze aandacht wordt gevraagd voor wat u ons daarin als heilige opdrachten voorhoudt. Aan de andere kant, het wordt ons ook om niet gegeven. Het is ook een geschenk als we zalig mogen worden. En het zal ook nooit zijn omdat we zo gestreden of zo geklopt of zo gezocht hebben. Het zal altijd weer zijn een wonder van genade als u het aan een mensenkind geven wilt. door de krachtige, door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Het zal altijd weer het werk van de Heilige Geest zijn, als we er werkelijk deel aan hebben. Heren, dat is een mysterie en dat lossen wij niet op, maar we worden er wel toe geroepen om dat te geloven. En enerzijds te strijden en te worstelen en te zoeken. En zoals de tekst ons in dit uur zegt, aan onze schepper te gedenken. En dat met name in de dagen van onze jeugd. En aan de andere kant, wacht op de Heer en Hij zal uw hart versterken. Heren, we bidden van u, leer ons dat geheim van die twee dingen. Van die twee werkelijkheden die ook als werkelijkheden beleefd worden. En geef dat wij door dat werk van uw genade in ons leven persoonlijk mogen kennen dat wonder dat gij zondaren zalig maakt. Heren, we bidden u om uw zegen bij de prediking van uw woord. Open gij onze ogen en onze harten en ons verstand, opdat we verstaan mogen. En doe dat bijzonder ook bij onze jonge mensen. Op deze zondag, die dan de jeugdzondag heet en die tegelijkertijd ook het begin betekent van het nieuwe werk, het werk in de nieuwe periode, het winterwerk, inclusief verenigingsarbeid en catechisatie en al die dingen meer, waarin we geroepen worden om bezig te zijn in de dingen van uw woord, bezig te zijn ook in ons jonge leven, om u de Heere te zoeken en uw woord te onderzoeken. Heren, we bidden speciaal ook voor onze kinderen, voor onze jonge mensen, dat het woord gebracht mag worden op zulke wijze, heren, dat zij het ook mee kunnen nemen en dat zij het ook bewaren en begrijpen kunnen. Maar dat zou allemaal nog tot daaraan toe zijn. Het moet ook praktijk worden. We kunnen best begrijpen straks, als u ons dat geeft, wat de tekst bedoelt als het woord ons verkondigt dat wij onze schepper moeten gedenken. Maar al zouden we dat allemaal kunnen begrijpen en al kunnen we dat allemaal nazeggen wat dat inhoudt en wat dat meebrengt, dan betekent dat nog niet, heren, dat het nou ook werkelijk praktijk in ons leven is. En dat is het toch wat nodig is, ook bij onze kinderen. Ook bij onze jongens en meisjes die in de opgroeiende leeftijd zijn, die naar de volwassenheid toegroeien en die met zoveel dingen in hun leven in aanraking komen, maar waar het voor hen en waar het voor ieder in de gemeente op aankomt is dat we dat ook echt gaan doen. Onze schepper gedenken. Heren, we bidden van u dat gij dan ook zorgen wilt voor de vrucht op de prediking en dat u door uw Heilige Geest in ons midden werkzaam wilt zijn. Zo bidden wij u om uw onmisbare zegen. Opdat ook de stof die we overdenken straks na de kerkdienst in de bespreking nog inderdaad doorgesproken mag worden. En dat we inderdaad ook over die dingen, over dat gesprek en over de gedachtenwissel omtrent die zaken, uw zegen mogen bidden. En zo ook mogen ervaren dat u op deze zondag werkzaam wilt zijn in het midden der gemeente en bijzonder ook in het leven van jongeren. Heren, we bidden u om uw zegen voor hen die ziek zijn. Vanmorgen deden we dat reeds, we mogen dat nu weer doen. En dan bijzonder ook voor die zuster die ernstig ziek is en wier toestand achteruit gaat. Heren, zoudt u aan haar willen denken? U weet wie zij is, u weet wat ze ook nodig heeft naar lichaam en ziel. Mogen we haar aan u opdragen en voor u neerleggen, Heren, en u bidden, denk aan haar en bezoek haar met uw heil en zegen haar met uw genade. Het is wat dat de mens sterven moet, dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Het is wat, Heren, dat dat nou gebeurt ook. Dat dat tot alle mensen een keer doorgaat en dat de dood altijd weer werk heeft. Altijd weer zijn verwoestend werk moet gaan doen. En dan komt het er voor een ieder maar op aan dat we bereid zijn. We hebben het gelezen ook uit uw woord dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. en dat de rouwklagers door de straten gaan. Heere, dat is nu het geval. Dat wordt weer zo in de komende week of de volgende weken het geval. En dat zal altijd zo blijven. Dat gebeurt ook een keer omtrent ons. Wij gaan ook naar ons eeuwig huis. Heere, mogen we bereid zijn als dat ogenblik aanbreekt. En dan zullen we er inderdaad ons op hebben voor te bereiden. Uw woord zegt dat. Uw woord zegt ook hoe dat moet. Heere, mogen wij dat in praktijk gaan beoefenen. Voor het eerst of bij vernieuwing. En dan bidden wij, Heere, voor hen die het moeilijk hebben. We bidden ook voor hen die rouw dragen. Voor hen die pijn hebben omdat ze een verlies geleden hebben. Voor hen die het smartelijk ondervinden dat de dood wonden slaat. Wonden die zo nog maar niet geheeld zijn. Troost in de smart en sterk in het gemis. En ondersteun in het verdriet. En wilt u het doen ervaren dat gij een God van nabij zijt. En dat u nabij bent allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Wees met hen die op andere wijze worstelen met allerlei moeilijkheden. Die met ernstige, langdurige ziekte te kampen hebben. Of die in hun gezin moeten meemaken dat er zijn die langdurig ziek zijn of gehandicapt op welke wijze dan ook. Of die moeten meemaken dat ook al is het leven er nog wel, het contact vaak zo gering geworden is en verbroken lijkt te worden. En dat er bijna geen communicatie meer mogelijk is. O Heere, wij bidden u, wil in al die droefenis en in al die nood ondersteunen en sterken. Denk ook aan die ouden die dementeren, die er niet meer bij zijn met hun gedachten. Die misschien wel tot allerlei dingen komen waar ze in hun gezonde, heldere dagen en jaren nooit toe zouden zijn gekomen. Maar die op die manier ook de afbraak van het leven meemaken. Misschien wel zonder dat ze er zelf erg in hebben. Maar degene die er rondom staan en de familieleden, die beseffen het dan wel. En die hebben er ook smart en verdriet aan en die lijden er pijn aan. O Heere, wat is er veel in deze wereld dat reden geeft tot lijden en dat oorzaak is van smart. We bidden, Heere, dat u gedenken wilt aan al datgene wat in nood is. En dat u met uw barmhartigheden u nog zou willen bekendmaken als een God van veel vertroosting. Zo leggen wij al die noden voor u neer. En er zijn er nog veel meer, Heere, dan wij tot nog toe uitspraken. Maar vervul ze uit uw volheid. En wees ons genadig en goed. Zegen ons ook in de bediening van het sacrament van de heilige doop. Als drie kinderen het zegel en teken van het verbond mogen ontvangen. Heere, wilt u daar ook genadig door spreken. Niet alleen tot deze ouders, maar ook tot de ganse gemeente. En mogen wij ook door de prediking die zichtbaar tot ons komt in dit verbondsteken iets zien van de grootheid van uw genade die gij bekend maakt aan verloren mensenkinderen. Heren, we willen uw grote naam erkennen dat u dominee Bos geleid hebt tot een beslissing en dat hij die beslissing nu reeds nemen kon. En dat hij met vrijmoedigheid beslissen kon om aan de gemeente hier verbonden te blijven en voor het beroep dat op hem uitgebracht was te bedanken. Heren, we bidden u dat gij de beslissing zegenen wilt en dat u zijn werk in het midden der gemeente ook verder nog tot zegen zou willen stellen. Dat hij in de arbeid die hij in het midden der gemeente verrichten mag, ondervinden mag. Dat u hem inderdaad tot de juiste beslissing geleid hebt en dat hij zo bevestigd mag worden in de keus die hij deed vandaag. Wees ook met die gemeente die teleurgesteld werd, Heren. En die nu verder moet zoeken om opnieuw mogelijkheden te zoeken om de vacature vervuld te krijgen. Heren, wees gij als de koning van uw kerk. Een koning die zorgt ook voor de komst van dienaren en de zegen op het werk van dienaren. En maak gij zo alles nog genadig en heerlijk wel. We smeken u, vergeef ook onze zonden. Delg ze genadig uit, Heere, en hoor ons nog naar de grootheid van uw barmhartigheid. om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik ga u nu eerst lezen het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden en mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. En ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen. Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik nu de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op die vragen uw antwoord, broeder en zuster Kofferman, broeder en zuster Koster, broeder en zuster De Vries? We hebben het zojuist weer gehoord. U hebt met ons gelezen het formulier. Dat geldt niet alleen van u als doopouders, maar dat geldt ook nu weer van de hele gemeente. We hebben zojuist weer opnieuw gehoord dat er een geweldige verantwoordelijkheid ligt op ouders. Als God aan mensenkinderen, aan echtparen de kinderzegen geeft, dan geeft hij inderdaad een geweldige zegen. Een zegen die inderdaad ook tot dankbaarheid roept. Maar dan geeft hij in die zegen tegelijkertijd ook een geweldige opgave, een opdracht, een taak. Een taak die, als we het recht zien, onze krachten, onze menselijke, dat wil zeggen onze kleine krachten, verre te boven gaat. Hoe zouden we dat ooit kunnen doen? Ik wil daar toch even op deze jeugdzondag bij stilstaan. In de prediking wordt speciaal aandacht gegeven aan de jeugd. En nu het op deze doopzondag, op deze jeugdzondag zo geleid is dat het tegelijkertijd ook doopzondag is in dit deel van de gemeente, in wisse dacht ik toch wel op zijn plaats om ook een enkel woord te spreken tot ouders. Allereerst tot deze drie ouderparen, maar dan voorts tot allen die door de Heere gezegend zijn met de gave van kinderen. En ik zou daar niet alleen de ouders in willen betrekken, ik denk ook aan de grootouders. Ik denk ook aan alle die een taak hebben gekregen om op te voeden. Om die kinderen die op de wereld komen en die een plaats in deze wereld moeten gaan innemen, om die te leiden, om die op te voeden, om die geschikt te maken voor niet alleen een plaats in deze wereld, maar, en dat is nog veel belangrijker, om die kinderen ook te brengen aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Gaat het daar niet om? Gaat het daar niet om? We kunnen vandaag op deze jeugdzondag wel tot de jeugd en tot de jongeren preken en spreken. Maar de taak om tot jongeren te spreken ligt allereerst in de gezinnen. En dat is allereerst de taak van de ouders. Zo hebben ze het zo pas ook weer beloofd. Om die kinderen te onderwijzen. Ja, naar het vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Om ze te wijzen, die kinderen, op de genade Gods in Christus. Die zij, vanwege hun val in Adam, vanwege hun eerste geboorte, vanwege hun verdorven bestaan, niet kunnen missen. Moet het daar niet om gaan in de opvoeding? Ouders, is dat niet uw eerste taak om die kinderen en niet maar te voeden? Natuurlijk, dat is een zeker een belangrijke zaak. En God geven dat u daar altijd toe in staat mocht zijn. En dat u tot in lengte van jaren in staat mag zijn om voor uw gezin te zorgen. God spare u bij het verrichten van die taak. En hij geeft u ook de mogelijkheden om die kinderen te voeden en te helpen in de alle dingen van dit leven op aarde. Maar dat is het voornaamste nog niet. Uw kinderen zouden best een hoop kunnen missen van de welvaart van deze tijd. Best. Als zij maar niet zonder de waarachtige vrezen van Gods naam zouden moeten leven. Als ze maar niet zouden missen dat brood des levens. Die rijkdommen en die schatten die de Heere aan verloren kinderen van Adam aanbiedt. En het is uw eerste taak. En dat is niet alleen uw eerste taak, maar dat is de eerste taak van zoveel in de gemeente. Je zou zeggen van bijna allemaal, zo niet van allemaal. Om te zorgen dat de kinderen, dat de opgroeiende jeugd, dat woord van de Heere hoort. Door woord en wandel. Dat er een getuigenis uit zal gaan, ook van het leven van ouders en ouderen. Waardoor die jongeren worden aangespoord om werkelijk in de voetsporen van die ouderen te treden. En dat ze echt ook begeerte krijgen om de God van de ouderen te zoeken en te dienen. God geven dat dat in uw gezin zo mag zijn. God geven dat dat ook in de gemeente zo mag zijn. Dat de jongeren, ziende de godvruchtige wandel van de ouderen, de begeerte mogen krijgen uit de Heilige Geest. Om diezelfde God te dienen en diezelfde zaligheid te zoeken. Dan komt er heel wat kijken, gemeente. Dan moeten wij bediend worden uit de Heilige Geest. Dan moet je in je gezin als ouders bediend worden uit de genade Gods in Christus. Zoek dat. En zoek dat met inspanning van al uw krachten. Opdat zo ook uw leven, uw opvoedende taak, een voorleven en tegelijkertijd een aanbevelen mag zijn van de dienst des Heren. En opdat uw kinderen het aan u zouden mogen zien. En opdat de jongeren het in de gemeente aan de ouderen zouden kunnen zien. Dat de dienst des Heren waarachtig een liefdedienst is. Die ons nooit verdrieten zal. Gemeente, na de bediening van de Heilige Doop zingen we het vijfde vers van de 105e psalm. Jannie, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Grietje Theodora, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eva Christine, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij beëindigen nu de bediening van de heilige doop met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, Koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We zingen uit de 33ste psalm, het derde en het zevende vers. Psalm 33, vers 3. Hij schept in het heilig recht behagen. En vers 7, de grote schepper aller dingen. Onze tekst is een van die delen uit het woord van God waar de Bijbel, de Bijbelschrijvers en dus ook, want hij inspireerde die Bijbelschrijvers, de Heilige Geest zich rechtstreeks tot de jonge mens richt. Dus duidelijk als wij de tekst lezen, beginnend bij vers 9 van hoofdstuk 11, en daar wordt de jonge mens, de jongeling, aangesproken. Dat gebeurt meer in de Bijbel. En daaruit blijkt dat de Bijbel ook een boek voor de jongeren is. Dat wil niet zeggen dat ze direct alles van het woord van God zullen kunnen begrijpen. Trouwens, welke ouderen kan dat wel? Maar het wil wel zeggen dat de Heere in zijn woord ook rechtstreeks aandacht vraagt van de jongeren. En dat hij aandacht besteedt aan de kinderen en aan de jeugd. Want zij hebben ook een boodschap nodig. Niet dat die boodschap in wezen verschilt. Op deze manier wel duidelijk dat hij ook de jonge mens op het oog heeft. Als hij van zonde en genade spreekt. En dat ook tot hen het woord komt. En dat ook zij hebben te luisteren. Een woord uit het boek Prediker. Een prediker is een van de wijsheidsboeken, samen met onder andere ook Spreuken, afkomstig overigens ook nog van dezelfde schrijver, Salomo. Wijsheidslessen bevat dit boek Prediker. En de centrale gedachte daarbij is, zoals ook in Spreuken, dat de vreze des Heren het voornaamste is. En daarmee vat eigenlijk de prediker aan het eind van hoofdstuk 12 alles wat hij geschreven heeft nog eens een keer samen. Hij zegt in vers 13 van alles wat gehoord is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. De vreze des Heren, dat is het voornaamste. Want God brengt alle dingen in het gericht. En we zullen een keer voor de rechter staan. En dat is nou een boodschap die ook de jonge mens ter harte moet nemen. Dat vinden wij dan ook in de woorden van onze tekst. Zij het op een andere manier onder woorden gebracht. En gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Moet je dus niet mee wachten tot later. Anders hoefde de schrijver van dit boek niet nog eens een keer speciaal daarbij te zetten in de dagen van uw jongelingschap. Als het door hem bedoeld zou zijn als een woord zonder meer voor alle mensen, dan had hij kunnen volstaan met te zeggen en gedenk aan uw schepper. Maar het wordt dus speciaal benadrukt met het oog op de jongeren. En nogmaals, de bedoeling van de schrijver van dit woord is dan ook dat wij zouden leren in onze jeugd om het niet langer uit te stellen. Het niet langer voor ons uit te schuiven. De zaken van bekering en geloof. En het zoeken van de Heer en het vrezen van God. En het breken met de zonde. Dat moet je niet uitstellen. Dan moet je niet denken dat komt later beter uit. Wie zegt er dat er een later komt? Wie zegt dat? Heb jij daar garanties voor? Heeft God jou verteld dat je 70 jaar wordt? Of 60? Of 50? Of 40? Of misschien niet meer dan 30? Je hebt zelfs die garantie niet dat je 30 jaar wordt. En wie zegt er dat je ooit een betere gelegenheid krijgt dan de gelegenheid die je nu hebt? Nu in je jeugd. Nu je jong bent, nu je rijp en vatbaar bent voor allerlei indrukken. Nee, er komt geen betere tijd dan de jeugdtijd. Daarna, en het duurt niet eens zo lang, komen de dagen die in Spreuken 12 genoemd worden de kwade dagen. En de jaren van de welke gij zult zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. Daarom gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Het valt ons op dat De schrijver van dit woord over de Heere spreekt als over de schepper. Zo wil hij hem aan ons voorstellen. Zo wil hij hem ook aan jou, jongen en meisje, vanavond voorstellen. Als de schepper. Als de God die alle dingen gemaakt heeft. Uit niet hemel en aarde en alles wat erop en erin is. Uit zijn hand kwam het allemaal. En uit zijn hand kwamen ook wij allemaal. Zij het dan dat wij op een andere manier ter wereld kwamen dan Adam en Eva. Adam die gevormd werd uit het stof der aarde. En Eva die gebouwd werd van een rib van Adam. Wij zijn op een andere manier. Maar niettemin uit dezelfde scheppingshand van de Heere voortgekomen. En alles wat wij meekregen en alles wat we nu bezitten. In ons lichaam, in ons verstand, in onze geest, in onze ziel, in onze krachten, in onze inzichten, in onze gaven en capaciteiten en bekwaamheden en toerustingen. Alles wat wij hebben en zijn, alles wat we kregen en nog mogen hebben, dat hebben we van die schepper. Van wie anders? Van wie anders? En zonder die schepper zijn we niets en kunnen we niets en betekenen we niets. En dan legt de prediker er in de tekst nog eens even de vinger bij dat dat maar niet alleen in het algemeen waar is. Er staat niet een gedenk aan de schepper. Dat zou natuurlijk ook een hele goede aansporing zijn, een heel goed advies. Maar het wordt nog een stukje persoonlijker gemaakt, doordat hij niet van de schepper, maar van uw schepper spreekt. Gedenk aan uw schepper. Nou, en zo spreken we jonge mensen toch aan, gedenk aan jouw schepper. Aan degene die jou het leven gegeven heeft. Aan degene die jou het gebruik van je zintuigen gegeven heeft. Je ogen en je oren en je mond en al die andere dingen. Aan degene die jouw verstand gegeven heeft. Aan degene die jou tot nog toe ook heeft gedragen en verzorgd en gezegend en gespaard. Want niet alleen is hij de schepper, maar die schepper heeft zich ook nog tot nog toe altijd weer met zijn schepselen bemoeid. Van dag tot dag, van ogenblik tot ogenblik mogen we wel zeggen. En alles wat wij meekregen in het uur van onze geboorte, dat heeft hij bewaard en bestendigd. En niet waar, zo is het vandaag de dag. De schepper die ook de onderhouder is, hij draagt ons leven. Hoe kwam dat? Dat vannacht je ademhaling doorging. Terwijl je nergens van wist. En terwijl je helemaal bewusteloos was. Dat toch die longen doorfunctioneerden. En dat toch die ademhaling ging inademen, uitademen. Hoe kwam dat? Daar deed niemand wat aan. Dat was van je schepper. En hoe komt dat? Dat je, als ik nu vanavond spreek, jij mijn woorden horen kunt en dat die op dat oor, in dat oor van jou weerklank vinden en dat je ook begrijpt wat ik zeg, want er is een directe verbinding van die oorschelp naar je verstand, naar je hersenen, zodat je vertalen kunt de klanken die je opvangt in woorden en in begrippen. En zodat je, hoe komt dat allemaal? Wie doet dat? Is dat prestatie van een mens? Dat is het werk van de schepper. En zo zou je 100 en veel meer functies van het leven, van het lichaam, van de geest, van het verstand kunnen noemen. En het is allemaal terug te leiden tot de schepper. Besef dat. Want als die schepper met dat werk op zou houden, en als hij niet langer zou onderhouden, als hij niet langer je de beschikking zou geven over de vitale functies van je lichaam, als hij hart of longen of andere delen van je lichaam buiten werking zou stellen, dan was het wel gebeurd met de mens. En als hij het gebruik van je verstand en van je hersenen zou uitschakelen, kon je worden opgenomen in een inrichting. Besef dat toch. En vandaar dat we ertoe worden opgeroepen om de schepper te gedenken. Nou, nog even wat over dat woord gedenken. Wat natuurlijk in onze tekst een buitengewoon belangrijk woord is. We hebben gelet op die dagen van de jongelingschap. We hebben gelet op wat de schepper is en op uw schepper. Nog even een paar woorden over dat gedenken. Wat is dat? Zo af en toe is aan de schepper denken. Oh ja, God is er ook nog. En zo af en toe per dag even een gedachte aan hem wijden en hem dan verder vergeten. Is dat gedenken? Nee, natuurlijk niet. Gedenken van de schepping, dat is veel meer. Dat is, ik noem om te beginnen, drie elementen die hierin zitten. Erkennen, eren, liefhebben. Straks noem ik nog een vierde, maar dat komt aan het eind. Gedenken van de schepper, dat is hem erkennen. Hem erkennen. Beseffen en zo ook leven dat hij God is. Beseffen, heel bewust. Heel bewust ons realiseren dat, wat ik zo pas zei, alles wat wij hebben en zijn, dat we dat aan hem te danken hebben. Dat hij de bron van ons bestaan is. Dat hij de grond van ons bestaan is. En als wij niet meer aan die bron zijn aangesloten en als we niet meer op die grond staan, dan is het voorbij met ons leven. Erken dat. En als hij ons dan geschapen heeft en als hij ons dan tot nog toe onderhoudt en als hij dan zoveel voor ons gedaan heeft en van dag tot dag nog voor ons doet, van ogenblik tot ogenblik ervoor zorgt dat de dingen intact blijven, als hij dat dan metterdaad doet, zouden we hem daar dan ook niet voor gaan eren. Zouden we hem er dan ook niet de eer voor toebrengen? Zouden we de Heere dan ook niet steeds weer vragen, Heere, u hebt me mijn handen gegeven, wat wilt u dat ik ermee doen zal? U hebt me mijn ogen gegeven, wat wilt u dat ik ermee doen zal? Om hem zo te eren, de eer te geven die hij als schepper ook waard is. En dan dat derde element ook liefhebben, want weet u, de Heere heeft de relatie tussen zichzelf als schepper en de mens als schepsel nooit bedoeld als een relatie waarin alleen maar erkenning en eer van God een plaats zou krijgen. Maar de Heere heeft van meet af de bedoeling gehad om die relatie te laten zijn een relatie van liefde, wederzijds. Hartelijke liefde tot God. Je kunt God nog erkennen en eren zonder dat je hem lief hebt. Dan ben je een soort slaaf die wel rekening houdt met de Heere en dat ook wel consequent doet, maar die geen innerlijke betrokkenheid op de Heere heeft en geen innerlijke verbondenheid aan hem heeft. Geen gevoelens tegenover hem. Maar dat wil de Heere zo niet. Hij wil niet alleen schepper zijn, maar in zijn onderhoudende trouw als schepper wil hij ook door die schepselen, door die mensen die hij zo zegent en wel doet, erkend en geëerd, maar vooral ook bemind worden. Hij wil dat ze hem lief hebben. Hij wil dat hun hart naar hem uitgaat. Hij wil dat ze een band met hem zullen hebben. En dat die band ook voortdurend onderhouden zal worden. Hij die mensen bemint. Van wie de Heere zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft enzovoort. Hij die mensen bemint. Hij die zijn liefde bekend maakt. Hij wil ook bemind worden. Hij wil dat zijn schepselen die door hem wel gedaan worden, hem zullen lief hebben. Nou, u begrijpt wel, als die dingen zo functioneren en als geleefd wordt bij deze aansporing uit onze tekst, gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, u weet wel, u begrijpt wel, dan heeft de Heere wel het middelpunt van ons leven ingenomen. Dan staat hij niet meer aan de kant van ons leven. Nee, dan is hij de eerste geworden. Dan is hij de voornaamste in ons leven geworden. Als we zo de Heere erkennen en eren, en vooral als we hem zo lief hebben, dan is hij nummer 1 geworden. Het middelpunt. Is dat nou zo bij ons? Bij ons allen? Want ik preek natuurlijk niet alleen voor de jeugd. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Degene die dan boven de leeftijd van de jongeren uitgekomen zijn, en die dan misschien niet meer zo speciaal die aansporing gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap nodig hebben, omdat die dagen al lang voorbij zijn, die krijgen toch nog wel een aantal woorden uit het woord van God mee. Want gedenk aan uw schepper, dat geldt ook nog als u 80 bent. En als u tussen de 80 en de 8 in zit, net zo goed, waar dan ook. Trouwens, beneden de 8 ook. Dus het is een woord voor ons allemaal. En de vraag die ons allemaal moet bezighouden is: is dat nou de werkelijkheid ook al geworden? Dat wij leerden om onze schepper te erkennen, te eren en lief te hebben. En heb jij dat nou ook al geleerd in je leven? Jongeren, jongen, meisje, heb jij dat nou echt geleerd? Om zo je schepper te gedenken. Dan heb je ook zoveel moeite niet meer met wat we in het voorafgaande gedeelte lezen, aan het slot van het 11e hoofdstuk. Want hoofdstuk 12 is een direct vervolg van het laatste gedeelte van hoofdstuk 11. Dat loopt eigenlijk door. Eigenlijk is de afbraak, of de breuk tussen hoofdstuk 11 en 12 niet helemaal juist. Je zou beter hoofdstuk 11 kunnen laten eindigen met vers 8. Om dan hoofdstuk 12 te laten beginnen bij vers 9. En dat zou dan het eerste vers van hoofdstuk 12 kunnen zijn. Maar in ieder geval, het is duidelijk, en dat hebt u uit de schriftlezing ook wel begrepen, het is duidelijk dat hoofdstuk 12 direct aansluit op het voorafgaande gedeelte. Daar gaat het toch ook over de jonge mensen, daar worden ze met name genoemd. Vers 9, verblijd u, o jongeling, in uw jeugd, en laat uw hart zich vermaken in de dagen van uw jongelingschap, en wandel in de wegen van uw hart en in de aanschouwingen van uw ogen. Nou, daar doel ik even op dat gedeelte. Dat zijn woorden waar veel mensen geen raad mee weten, en waar veel mensen hun hoofd over geschud hebben. Hoe kan dat nou in de Bijbel staan? Zo'n aansporing aan jonge mensen om, ik lees nog even, om te wandelen in de wegen van hun eigen hart en in de aanschouwingen van hun ogen. Nou, daar komen ze toch wel verkeerd uit. Dat laat de Bijbel op andere plaatsen toch duidelijk weten. De aanschouwingen van onze eigen ogen en de wandel in de wegen van onze eigen harten, dat is zo best niet. Want de wegen van ons hart, dat zijn dwaalwegen, dat zijn wegen die naar het verderf voeren. En de aanschouwing van onze ogen, nou, waar kijkt een mens nou graag naar? En wat doet een mens nou graag? En wat bekoort hem nou, zolang hij nog in zijn natuur staat, in zijn zondige bestaan is? En vandaar dat de Heere juist tegen deze dingen in zijn woord op allerlei plaatsen waarschuwt. Zo moet het niet. Niet in de aanschouwing van onze eigen ogen en niet de keus van ons eigen hart is goed en moeten we volgen. Maar we zullen naar hem moeten leren luisteren en in zijn wegen moeten gaan. Hoe kan prediker dat nou zeggen? Nou, sommigen hebben gezegd, je moet dat ironisch opvatten. Je moet daarbij denken dat prediker dat niet serieus meent. Maar dat hij zo redeneert, nou ja, zo is het nou eenmaal met jonge mensen. Die willen dat nu eenmaal, die willen wandelen in de wegen van hun eigen hart. En die willen in de aanschouwing van hun eigen ogen wandelen. Ga je gang dan maar ook. Als je nou toch niet luisteren wil naar het vermaan van je vader. En als je nou toch niet horen wil naar de lieflijke vermaningen van je moeder, soms met tranen gesproken. Maar als je toch met alle geweld je zin door wil zetten, en als je toch met alle geweld je eigen hart wil volgen, nou, doe het dan, doe het dan. Dan kom je straks wel aan de weet hoe je je vergist hebt. Want zo zegt vers 9 dan, maar weet dat God om al deze dingen u zal doen komen in het gericht. En dan zul je het betreuren, jongen. Dat je zo de roepstemmen en de vermaningen van je vader en je moeder en anderen in de wind geslagen hebt. Zo zou prediker het bedoelen. Zou dat juist zijn? Op zichzelf kan dat natuurlijk best. Want ik geloof dat er jongens en meisjes zijn die je op geen andere manier meer benaderen kunt. Ik geloof dat er situaties zijn waarin de halsstarrigheid en de koppigheid en de verkeerdheid en de dwarsheid van sommige van onze jonge mensen zulke vormen heeft aangenomen dat je ze alleen maar op deze manier nog benaderen kunt. Nou, dan ga je je gang maar. En dan moet je maar zien wat er van komt. Zo in de zin van werp geen paarlen voor de zwijnen. Er zijn er misschien in ons midden ook wel die op deze manier en op deze manier alleen nog benaderd zouden kunnen worden. Nou joh, dan ga je je gang. Vergooi dan je leven. Vergooi dan je leven. Doe dan maar waar je zin in hebt. Als er nou toch geen gebeden en geen tranen meer kunnen helpen, ga dan je gang. Maar denk er dan om. Er komt een dag dat je het bezuren zult en dat je het betreuren zult. Het zou kunnen wezen dat prediker het zo bedoeld heeft. Ik geloof het echter niet. Ik geloof dat we zijn woorden zo niet recht verstaan. Het hoeft ook niet de enige verklaring te zijn. Je zou ook best kunnen denken dat prediker het allemaal heel serieus bedoelt. Dat denk ik trouwens. Hij heeft het heel echt serieus bedoeld als hij zegt, verblijd u, o jongeling, in uw jeugd. En laat uw hart zich vermaken in de dagen van uw jongelingschap. En wandel in de wegen van uw hart en in de aanschouwing van uw ogen. Maar niet in die zin zoals sommigen er dan van maken. Oh, je bent maar één keer jong en je kunt maar één keer genieten van je jonge jaren. Dus ga je gang en pluk de dag en haal eruit wat eruit te halen is. Om op die manier alle kwaad en alle verkeerdheid goed te praten en glad te strijken. Dat hoor je ook nogal eens doen. Dat hoor je ook in christelijke kringen best nog eens een keer doen. Dat hoor je ook door ouders nog wel eens een keer zeggen om de afwijkingen en de ontsporingen van hun kinderen nog een beetje goed te praten ook. Kom misschien hun eigen geweten te sussen, ik weet dat niet, maar dan zeggen ze, ach, ze zijn maar één keer jong. En dan hopen ze misschien in stilte nog dat ze later nog een klein beetje tot rust en tot kalmte zullen komen. Maar vooruit maar, je moet het nou maar nemen zoals het valt. En ze zijn toch niet te temmen. Je moet ze maar hun gang laten gaan. Staat toch in de Bijbel, nietwaar? En dan kun je je op dit woord nog beroepen. Wandel in de wegen van uw hart en in de aanschouwing van uw ogen. Bedoelt prediker het zo? Nou, zo pas zei ik, ik weet niet zeker of hij het zo bedoeld heeft, ironisch, zou kunnen. Maar nou weet ik wel zeker dat hij het zo niet bedoeld heeft. Want prediker is niet iemand die meezingt in het koor van zulke slappe, nergens voor deugende ouders. Die het allemaal maar een beetje goed praten in het leven van hun kinderen. Alsof de Heere ooit gelegenheid geeft. Om met een beroep op dit soort dingen onze zondige natuur uit te leven. En alsof het ooit van Gods kant zo bedoeld is dat omdat we maar één keer jong zijn, we er best van wat van mogen maken. Zo in de zin van geniet maar en kijk maar eens en leer de wereld maar kennen. Als je sterft als je 16 bent en zo geleefd hebt, waar kom je dan terecht? Kun je dan tegen God zeggen, ik was maar één keer jong? En heb je als ouders er dan troost aan als je bij de kist van je overleden zoon of dochter staat, als je tegen jezelf zegt, ach, ze waren ook maar één keer jong? Nee, zo is het niet bedoeld. Zo niet. En laten we met zulke onchristelijke, duivelse excuses ons eigen gedrag en dat van onze kinderen toch alsjeblieft niet goed praten. Maar hoe bedoelt de Heere het via de prediker dan? Wel, zoals het er staat. Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd. En laat uw hart zich vermaken in de dagen van uw jongelingschap. Want de Schepper, over hem gaat het. De Schepper heeft nog zoveel gegeven. In zijn schepping, in je eigen leven. Hij heeft nog zoveel goede gaven en volmaakte giften geschonken. Dat er alle reden is voor diegenen die daar naar kijken. En die daar de aanschouwing van hun ogen oprichten. Dat er voor zulken alle reden is om zich te verblijden en te verheugen. Laat je hart zich vermaken. Als je ziet op de rijkdommen en de schoonheden en de mogelijkheden die de Schepper gegeven en gemaakt heeft. Nee, laat je hart zich niet vermaken in de wegen van de zonde. Maar laat je hart zich vermaken in datgene wat de Schepper nog voor je en met je gedaan heeft. En niet alleen in wat hij geeft, maar vooral in wat hij is. In wat hij zelf is. Het hangt met elkaar samen, vers 9 van 11 en vers 1 van 12. Gedenk aan uw Schepper, dat hangt samen met dat verblijdt u, o jongeling. En waar verblijdt de jongeling zich dan in als het goed is? In het feit dat hij een Schepper heeft en een onderhouder. En dat die Schepper een God van genade is. Die nog veel meer geven wil en die nog veel meer aanbiedt dan wat hij in de schepping gedaan heeft. Namelijk die ook de God van de herschepping is. En die in Jezus Christus spreekt van verlossing en van vergeving. Verblijd u, o jongeling, in deze dingen. En laat daar uw ogen op letten. En laat dat de aanschouwing van uw ogen zijn. En laat zo uw hart mogen wandelen in de wegen. Niet van uw eigen keus, maar in de wegen van de Heere. Want daarin ligt de echte blijdschap. Daarin alleen, als we God leren kennen als het allerhoogst en eeuwig goed. Dat is de aansporing. En vandaar dat er staat, gedenk aan uw Schepper in de dagen van uw jongelingschap. Want dat geeft ook reden tot blijdschap. En dan is dit woord geen ijdel woord, dan is het geen hol woord, dan is het geen woord dat zomaar ergens gesproken is en dat verder geen houvast en geen verbinding ergens aan heeft. Dan is het geen ijdele klank, nee, dan is dit een woord in volle ernst gesproken. En om de ernst ervan te accentueren, heeft de prediker twee argumenten gebruikt. Twee motieven. We halen ze weer uit de context. Ik kom weer bij het eerste vers van hoofdstuk 12. Gedenk aan uw Schepper in de dagen van uw jongelingschap. En dan komt het motief. Waarom moet je dat eigenlijk doen in de dagen van je jongelingschap? Waarom? Eer dat de kwade dagen komen. En de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Zie je? Daarom moet je niet uitstellen. De jeugdjaren zijn gauw genoeg voorbij. Je leeft maar één keer, en je bent ook maar één keer jong. Nou gebruik ik die uitdrukking ook, maar ik gebruik hem met een andere bedoeling. Niet om te zeggen, nou geniet er dan maar van. Maar als ik zeg, je bent maar één keer jong, dan bedoel ik, je hebt dus ook maar één jeugd om aan je Schepper te gedenken. Je hebt maar één jeugd. En straks komen de dagen van de zorg en van de moeite. Er is maar één periode in je leven die onbezorgd is. En dat is nog niet eens altijd waar voor jonge mensen. Want lang niet alle jonge mensen hebben een onbezorgde jeugd. Er zijn er die al heel vroeg in hun leven met zorgen en moeiten te maken krijgen. Maar goed, laten we dan zeggen, in het algemeen. De jeugdjaren zijn de onbezorgde jaren. Nou, die gaan gauw genoeg voorbij. Of niet? Moet je eens vragen aan iemand die 75, 80 is. Hoe lang dat nou geduurd heeft om zo oud te worden. En stereotyp krijg je het antwoord, het is een zucht. Het was zo voorbij. Ik zou dat best eens willen doen, een paar ouderen, een paar mensen van een jaar of 80 in de kerk. Even vragen, hoe lang duurde dat nu? Voordat u 80 werd. En ik denk dat het antwoord van allemaal zal zijn, het was zo voorbij. Zo voorbij. Met alle moeite en met alle zorgen en met alle vreugde. Oh ja, als je na gaat denken, heb je heel wat meegemaakt. Maar het was toch maar zo'n kort poosje, nietwaar? En dat is dan 80 jaar. Nou, reken dan eens uit hoe vlug die 20 jaren van je jeugd voorbij zijn. Hoe vlug. En de mens zit in de zorgen voordat hij het weet. En de mens heeft moeite voordat hij het weet. En dan komt die periode waar de prediker wat van getekend heeft in die allegorie. Zoals we dat noemen in het 12e hoofdstuk. Waar hij de mens, de ouder wordende mens vergelijkt met een huis dat al maar bouwvalliger wordt. En dat straks op instorten staat. de kwalen komen en als de mens met zijn lichaam van alles en nog wat te stellen krijgt en als de geest zwak wordt en de geestesvermogens minder worden, dat zijn dan die jaren waarvan wij zullen zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. Dan vergaat de lust, hoe ouder, hoe kouder. Dan stomt de mens af, terwijl die in zijn jeugd nog gevoelig is en indrukken heeft. Het is zomaar voorbij. Je jeugdjaren ook. Jeugd en jongheid staat er ook, zijn ijdelheid, vergankelijkheid. Verkijk je er niet op. Verkijk je er niet op. Leer de les van de mieren die in de zomer hun spijs bereiden. En dan hebben ze in de winter wat. Leer die les en verzamel geestelijk voedsel in je jeugdjaren, in de zomertijd van je leven. En als dan de winter komt, dan heb je wat. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Eer dat die kwade dagen komen. Als we in onze jeugd de Heere hebben leren kennen. Als we in onze jeugd de genade Gods hebben leren smaken. Dan heb je dat ook nog in je ouderdom. Maar als je het in je ouderdom nog moet gaan zoeken, dan kon je wel eens te laat zijn. Doe je dat? Je jeugd daarvoor gebruiken. In het besef dat je een sterfelijk mens bent. Of volg je de lust van je eigen hart. En zoek je dat te bereiken. Heb je daar alleen maar zin in? En hou je God voor de eerste hulp bij ongelukken. Als later nog eens een keer nodig blijkt. Als je vastgelopen bent. Er is een tweede argument, een tweede motief waar de prediker gebruik van maakt om de jongeren aan te sporen. Om inderdaad de schepper te gedenken in de jongelingschap. Niet alleen, we gaan straks andere dagen beleven, jaren waarin we zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. We worden oud en we worden gebrekkig en we gaan aftakelen. Niet alleen dat argument gebruikt hij, maar ook dat argument van het gericht. Weet dat God om al deze dingen u zal doen komen in het gericht. En dat bewijst natuurlijk wel dat die opvatting zo pas van leef maar raak en pluk de dag natuurlijk nooit de opvatting van prediker kan zijn. Want anders hoefde hij het gericht daar niet bij te betrekken. Maar hij doet dat wel. Weet dat God u voor al die dingen zal doen komen in het gericht. Die dag komt ook. Niet alleen de dag van sterven. Maar het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. We gaan ook een keer naar de rechterstoel. En we moeten ook een keer rekenschap afleggen. Van alles wat we gedaan hebben. Zo eindigt de prediker ook. Want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Oh nee, dat zijn van die sombermakende gedachten. Houdt u die alstublieft een eindje bij ons vandaan. Nee hoor, dat doet de Heere ook niet. Dat doet de Heere ook niet. Prediker te midden van al die aansporingen aan jonge mensen. En dat doet hij omdat hij hart heeft voor jonge mensen. En omdat hij een waarachtig heil en welzijn zoekt. Zegt het ook, weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. En daarom moet het kwaad juist wijken. Doe dan de toornigheid wijken van uw hart en doe het kwade weg van uw vlees. Want als dat waar is dat er een dag komt waarin wij voor de rechter moeten staan, hoe kunnen we voor hem verschijnen als we dat kwaad maar hebben toegelaten in ons bestaan en als we de zonde maar hebben gezocht en gediend? Hoe kunnen we dan zonder verschrikken voor die rechter van hemel en aarde verschijnen? Dat is gans en al onmogelijk. Doe dan het kwaad weg van uw vlees. leef niet langer in de zonde. Openlijk of bedekt. Geef niet toe aan de verkeerde begeerte van je hart, waarvan je geweten eigenlijk ook wel weet. Of ben je daar ook al aan voorbij? Nee toch? Maar waar je geweten ook van weet dat het niet deugt. Snij dat kwaad er nou eens uit. En zoek nu eens in de waarachtige vrezen des Heren te gaan. En hou er nou maar eens mee op. Toe dan. Met het bezoeken van die disco's. Doe dat kwaad weg uit je vlees. En sluit je ogen. En ik weet niet wie ik bedoel. Maar de Heere weet wel waar dat woord terecht moet komen. Sluit je ogen voor al de verleidingen en de verzoekingen die op je aankomen. Ook via dat blauw-witte licht in de meeste huiskamers. Met al die shows en al die films en al die andere rommel. Doe het kwaad weg uit uw vlees. En stop je oren voor die jungle muziek op Nederland 3. Doe het kwaad weg uit je vlees. Want de jeugd en de jonkheid zijn ijdelheid. Je zit zomaar gevangen in het garen dat de boze gesponnen heeft en gespannen heeft. En waar je jezelf niet meer uit bevrijden kunt. Satan heeft zo makkelijk vat op je. En dan moet je niet denken, als je je aan dit en dat soort dingen niet schuldig maakt, dat je dan vrij uitgaat. Want ook tegen rijke jongelingen en tegen vrome jonge mensen die netjes in het spoor lopen en gelukkig zijn die er ook, zegt de prediker ook, doe het kwaad weg uit uw vlees. En dat is misschien een ander soort kwaad. Misschien heeft een ander er nooit erg in gehad, maar jij weet het wel. Jij weet het wel, al zeg je het nooit hardop, maar dat er in jouw hart ook allerlei vuile en vunzige gedachten kunnen opkomen die voor God niet kunnen bestaan. En dat jij ook afgunstig bent. En dat je ook wraakgierig bent. En dat je ook allerlei andere ondeugden met je meedraagt. En dat komt straks allemaal in dat gericht naar boven. Ook al wat verborgen is, stond er in vers 14 van hoofdstuk 12. De verborgen gedachten des harten, die zal God ook blootleggen. O, hoe zullen wij ooit rechtvaardig kunnen verschijnen voor God? Hoe zullen wij ooit voor die heilige God, die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen, hoe zullen wij ooit voor hem kunnen verschijnen? Alleen als wij onze schepper hebben leren gedenken. En dan noem ik een vierde. Wat erbij hoort als het gaat over dat gedenken van die schepper, dat was erkennen, eren, liefhebben. Maar het eerste, wat aan al die andere dingen vooraf gaat, heb ik nog niet genoemd. Wat noem ik nu? Wat is dat gedenk aan uw schepper? Dat is eerst, keer tot je schepper terug. Want door onze zonde zijn we allemaal bij hem vandaan gelopen. Keer tot je schepper terug. En smeek hem of hij je nog hebben wil. En of hij nog genade aan je bewijzen wil. Keer tot je schepper terug en belijd je zonde en je ongerechtigheid. Bekeer je tot de Heer. Keer tot je schepper terug. En dan ben ik tegelijkertijd bij het evangelie, gemeente. Want de naam wordt in onze tekst niet genoemd. En die naam kom ik eigenlijk in het hele predikerboek niet tegen. Maar moet ik daarom zeggen dat het geen evangelie is? Nee, zonder dat die naam genoemd wordt, lezen we hem toch. De naam van de Heere Jezus Christus. Want dat kan toch niet anders. Wie kan nou tot zijn schepper terugkeren? Wie kan nou aan zijn schepper gedenken buiten de Heere Jezus Christus om?
Hoe kan dat nou ooit goed komen tussen de schepper die beledigd en gekrenkt is en het schepsel dat die schepper beledigd en gekrenkt heeft? Hoe kan dat nou ooit goed komen? Hoe kan prediker zeggen, gedenk aan uw schepper, erken hem, eer hem, heb hem lief? Hoe kan dat nou? Als daar niet is dat verzoenend werk van de Heere Jezus Christus. Hoe kan een mens tot zijn schepper komen en in zijn rechte verhouding met zijn schepper staan? Buiten het verzoenend werk, buiten het offer en het bloed van de Heere Jezus Christus om. Hoe kunnen wij in dat gericht verschijnen zonder de bedekkende genade in het bloed van Christus en zonder dat Hij onze borg en onze voorspraak is? Daarom, hier ligt het evangelie. Gedenk aan uw schepper, dat kan. Dat heeft de schepper zelf mogelijk gemaakt toen hij zijn zoon zond in deze verloren wereld. En toen Christus alles gedaan heeft om de schuld van zijn volk te betalen. En toen Christus de weg gebaand heeft dat mensen, ook jonge mensen, tot hun schepper zouden kunnen terugkeren. En op grond van dat werk worden mensen, ook jonge mensen, genodigd om tot de Heere te gaan. Om schuldbewust tot Hem te vluchten, om Hem vergeving te vragen, om Hem te geloven en op Hem te vertrouwen. Dat is de weg die de Heere ook het jonge leven wijst. Waarom ook deze weg voor de jonge mensen? Er is geen andere weg. De nood van jonge mensen is dezelfde als de nood van oude mensen. En jij hebt precies hetzelfde nodig als je Bessie. Je hebt precies hetzelfde nodig als je vader en je moeder. Je hebt precies hetzelfde nodig. Dezelfde nood is ook de nood van het jonge leven. We zijn schuldig. We zijn verloren. We zijn op weg naar het eeuwig verderf. We hebben God tegen God gezondigd. En we hebben reden, God reden gegeven om toornig op ons te zijn. En dat voor altijd. En hoe kom je tot verlossing? Hoe kom je tot behoudenis? Er is maar één weg voor jong en oud, voor klein en groot. Bekering en geloof in de zaligmaker van zondaren, Jezus Christus. Zoek dat. Zoek dat nu. Zoek dat met alle inspanning en met alle krachten. En ga zo ontdekken, want God is gewillig om zulke mensen, ook zulke jonge mensen te ontvangen, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. God is gewillig om zich zo te openbaren, opdat je zo zult ontdekken, inderdaad, dat de dienst des Heren een liefdedienst is. Amen. We zingen Psalm 95, het tweede en het derde vers. Thank you.
Heere, wij willen aan het einde van ons samen zijn nogmaals uw naam aanroepen en dat nu ook met dankzegging voor wat u ons gegeven hebt. U bent de schepper, u hebt er recht op dat we u erkennen, dat we u eren, dat we u lief hebben en voor alle dingen dat we tot u terugkeren, Heere. U hebt niet alleen ons leven geschapen, ook niet alleen ons jonge leven geschapen, maar ook onderhouden. Heere, geef dat wij leren doen in onze jonge jaren en dat we het blijven doen ook bij het ouder worden, gedenken aan onze Schepper. En dat dan in die diepe zin waar de Heere Jezus Christus alles mee te maken heeft. Heere, we bidden u, gedenk ons in uw genade. Wij worden geroepen om u te gedenken, maar we mogen u ook bidden om ons te willen gedenken. Ons te willen aanschouwen in liefde en ontferming. Ons te willen verlossen uit de strikken van de zonde, van het verderf. Ons aan uw kant te willen plaatsen. Ons uw gunst, uw rijke gunst te willen schenken. Heere, we bidden u. Achtervolg datgene wat gesproken werd vandaag met uw onmisbare zegen. En geef dat ook in de nabespreking van de dingen die we vandaag gehoord hebben. Uw geest ons mag leiden en in ons wonen. Zegen ons, zegen al de arbeid die weer op gang gaat komen. Ook in het midden der gemeente. Zegen ook de arbeid onder onze jongeren. En wilt u erin meekomen en het gebruiken tot hun heil, tot hun waarachtig welzijn. En zo ook uw naam erin verheerlijken. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 25e psalm het 6e vers. Wie heeft lust den Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.